onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het eerste vers van Psalm 35. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijderen toch te keer. Wil spies, rondas en schild gebruiken, om hun gevreesd geweld te fnuiken. Belet hun de optocht, treed vooruit, zo worden ze in hun loop gestuit. Vertroost mijn ziel in haar geween, en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Wij noemden nu het eerste van Psalm 35. Gods heilig woord en wel uit Lucas 7, de versen 36 tot en met 50. Daarna doen we belijdenis des geloofs en wij zingen van Psalm 119, het 25ste vers. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En wat er verder volgt in het 25ste vers van Psalm 119, na deze van Lucas 7, vers 36 tot en met 50 en de 12 artikelen.
En een der fariseeën bad hem dat hij met hem aten, en ingegaan zijnde in des fariseeërs huis en zat hij aan. En zie, een vrouw in de stad, en welke een zondares was, verstaande dat hij in des fariseeërs huis aanzat, bracht een albaste fles met zalf. En staande achter zijn voeten, wenende, begon zij zijn voeten nat te maken met tranen. En zij droogde ze af met het haar van haar hoofd, en kuste zijn voeten en zalfde ze met zalf. En de fariseeën, die hem genood had, een zulk ziende, sprak bij zichzelf en zeggende, deze, indien hij een profeet was, zou wel weten wat een hoedanige vrouw deze is die hem aanraakt, want zij is een zondares. En Jezus antwoordende zeide tot hem, Simon, ik heb u wat te zeggen. En hij sprak, meester, zegt het. Jezus zeide: een zeker schuldheer had twee schuldenaars. De een was schuldig 500 penningen en de andere 50. En als zij niet hadden om te betalen, schold hij hun beide kwijt. Zeg dan, wie van deze zal hem meer lief hebben? En Simon antwoordende zeide: ik acht dat hij het is, dien hij het meeste kwijtgescholden heeft. En hij zeide tot hem: gij hebt recht geoordeeld. En hij zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon: ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water hebt gij niet tot mijn voeten gegeven, maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. Gij hebt mij geen kus gegeven, maar deze, van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren. Want ze heeft veel lief gehad, maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zeide tot haar: uw zonden zijn u vergeven. En die mede aanzaten begonnen te zeggen bij zichzelf: wie is deze die ook de zonde vergeeft? Maar hij zeide tot de vrouw: uw geloof heeft u behouden, gaat heen in vrede. En ieder spreekt en met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen.
En andere schriftgedeelten is gegrond het onderwijs dat we kunnen vinden in de Dordtse leerregels hoofdstuk 5, en daarvan de paragrafen 9 tot en met 11. En daar beleiden wij met de kerk van deze bewaring der uitverkorenen tot de zaligheid en van de volharding der ware gelovigen in het geloof, kunnen de gelovigen zelven verzekerd zijn. En zij zijn het ook naar de mate des geloofs, waarmede zij zekerlijk geloven dat zij zijn en altijd blijven zullen, ware en levende leden der kerk. Dat zij hebben vergeving der zonden en het eeuwige leven. En dien volgens spruit deze verzekerdheid niet uit enige bijzondere openbaring, zonder of buiten het woord geschied, maar uit het geloof aan de beloften Gods, die Hij in zijn woord zeer overvloedig tot onze troost geopenbaard heeft, uit het getuigenis des Heiligen Geestes, die met onze geest getuigt dat wij kinderen en erfgenamen Gods zijn. Eindelijk uit de ernstige en heilige oefening van een goede conscientie en van goede werken. En zo de uitverkorenen Gods deze vaste troost in deze wereld niet hadden, dat zij de overwinning behouden zullen, mits vaders dit onbedriegelijke pand der eeuwige heerlijkheid, zo zouden zij de ellendigste van alle mensen zijn. Ondertussen getuigt de schrift dat de gelovigen in dit leven tegen onderscheiden twijfelingen des vleeses strijden en in zware aanvechting gesteld zijnde dit volle vertrouwen des geloofs en deze zekerheid der volharding niet altijd gevoelen. Maar God, de Vader aller vertroosting, laat hen boven hetgeen zij vermogen niet verzocht worden, maar geeft met de verzoeking ook de uitkomst en wekt in hen de verzekerdheid der volharding door de Heilige Geest wederom op. We willen in onze bijzondere voorbeden denken aan de rouwdragende familie Boyten-Strijwis. De oudste zus van zuster Boyten is overleden. Ook de rouwdragende familie Vat Sluimers, Sluimers Kleinjan, de zus van zuster Vat en de schoonzus van zuster Sluimers is overleden. Dat is Mien, misschien kent u haar nog wel, die in Dordrecht woonde. Dan broeder H. Kraaienveld, dat is Hubert van Jannie Lucas. Die moet in het Maastad ziekenhuis worden opgenomen om gedotterd te worden. Esther Verbaas willen we gedenken. Dankzegging is er dat er in het gezin van Wim en Jacomine een dochter geboren is. Er is dankbaarheid, maar er zijn ook zorgen. Want de kleine Louise is een kindje met het syndroom van Down. Dan is onze oude zuster Veldtoen de Ruiter 90 jaar geworden. Ze woont in Salem. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo komen wij voor de tweede keer aan deze plaats voor uw aangezicht, om te belijden dat het waar is wat er in uw woord staat: zonder mij kunt gij niets doen. Geef dat we dat ook beleven. Dat we dat ook beleven in dit gebed en straks in het preken en in het luisteren. En dan zijn onze ogen op u, o Heere, totdat gij ons genadig zijt. Zijt ons dan genadig naar de grootheid van uw barmhartigheden, naar de trouw van uw verbond, en dat wij toch zouden mogen delen in uw vergevende liefde. En dat gij vanuit uw eeuwig welbehagen handelt in ons midden, zodat we mogen ervaren dat gij ook de bediening van uw woord nog gebruikt tot waarachtige bekering van zondaren, maar ook tot versterking van het aangevochten geestelijke leven van uw volk en kinderen, en tot bemoediging. En Heere, wij bidden u of gij ons wilt helpen in het verwoorden van het onderwerp van deze middag vanuit de Dordtse leerregels. Waar ook mee geworsteld wordt om de gevoelige verzekerdheid te mogen ontvangen. Dat gij uit genade naar ons hebt omgezien. En als we daar nog geen kennis aan hebben of gij dat uit genade ook in ons leven wilt werken. Het is een bestreden en aangevochten zaak, zo hebben wij net gelezen. En we hebben samen dat ook gezongen, twist met mijn twisters, Hemelheer. Ga mijn bestrijders toch te keer. Treed gij vooruit en zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. En Heere, dan bidden we in het bijzonder voor hen die daar al zo op aangevochten en bestreden worden door de duivel. En dat zij voor hun eigen waarneming geen tegenstand kunnen bieden. Omdat hij dikwijls ook zo krachtig in zijn spreken kan zijn. Wees hen tot een schild, o Heere, opdat zij achter dat schild mogen schuilen gaan waarvan u belooft. Dat schild des geloofs, waarmee de vurige pijlen van Satan geblust worden. Wees met hen die van binnenuit zo bestreden worden door de twijfelingen des vleesjes. Door de twijfel van het ongeloof, dat zo krachtig kan zijn, geef hen geloofsoefeningen, opdat zij van u het zwaard des woords aangereikt krijgen, om ook die binnenpraters het zwijgen op te leggen, en dat het getuigenis van uw Heilige Geest het woord ook kracht doet in het hart, tot troost, tot bemoediging, tot versterking. En Heere, dan bidden we u of gij ook met hen wil zijn die zo bestreden worden op het punt van de uitverkiezing. Zo geplaagd worden door gedachten dat het voor hen niet meer kan, omdat ze geen uitverkorenen zijn. Heere, neem die gedachten van hen af. En dat zij naar de prediking van het evangelie mogen horen. En dat gij het toch een iegelijke roept tot waarachtige bekering en geloof, om zich tot u te wenden, om behouden te worden. En wij bidden u of gij daarom ook hen wil helpen, of gij hen uw Heilige Geest wil schenken, die daar zo bekommerd over zijn. Heere, gedenk ook onze jongeren. Wilt gij hen beschermen tegen de wereld gelijkvormigheid? En geef dat ze liefde mogen krijgen tot de waarheid, zoals die ook in onze Dordtse leerregels wordt verwoord. Heere, wilt gij een ijver in het midden van de gemeente geven om dat te onderzoeken? We bidden u voor onze kinderen, dat onze kinderen toch ook iets van de preek zullen snappen. En help ook de ouders om hun kinderen daarin te helpen en voor te gaan. Zo dragen we de gehele gemeente aan u op, daar waar bijzondere moeite en zorgen zijn. Er is rouw gekomen in de kring van de familie Buitenstrijbis. Een geliefde oudste zus is overleden en u weet dat ze sterke banden hadden met haar. En dat ze ook in goede hoop gestorven is. En Heere, geef toch dat ook de familie daardoor vertroost mag worden en dat uw woord kracht mag doen, zodat zij mogen ervaren dat zij echt een geestelijke erfenis heeft nagelaten. En dan dragen we ook de familie Vat Sluimers en Sluimers Kleinjan aan u op, van wie hun zus en schoonzus overleden is. En u weet ook dat ze altijd veel liefde van haar hebben gekregen. Dat ze altijd klaar stond om anderen te helpen. U weet ook, Heere, wie zij innerlijk is geweest. Dat is bij u op het allervolmaakst bekend. Welke strijd zij heeft gehad. En we bidden van u of gij ook de familie wil helpen om dit te verwerken en dit in uw hand te geven. Als ze treuren om een geliefde zus. Wilt gij hen dan genadig zijn en wilt gij hen helpen om de troost bij u alleen te zoeken. We bidden u ook voor de nabestaanden. Heere, wilt gij toch bekerende genade geven. Zo dragen we ook broeder haak kraaienveld aan u op. Trek met hem op. Als hij naar het ziekenhuis moet, u weet, hij ziet er tegenop. Maar wilt gij er toch hem genadig tegemoet komen met uw langmoedigheid in zijn leven? En dat hij door die langmoedigheid tot bekering mag komen en mag gevoelen dat gij met hem wil optrekken en dat gij deze tijd wil gebruiken opdat hij u de Heere zou zoeken, omdat gij nog te vinden zijt. En geef dat hij het ook zomaar beleven en dat de ingreep mee mag vallen. Zo dragen we ook Esther aan u op met haar ouders en de familie. Heere, we bidden u, ontfermt u zich over haar, opdat zij ook beschermd mag worden als door een muur, niet van onze gebeden of van mensen, hoewel gij middelen gebruikt, maar weest gij haar tot een schild, weest gij haar tot een vurige muur, o Heere, en bekeer haar tot u, de levende God. Kom in haar hart, want u bent immers niet tegen te houden, en genees haar. Zo mogen we uw naam ook, moeder, dankzeggen, dat in het gezin van Wim en Jacomine een dochtertje geboren mocht worden, waar u hen mee verblijd hebt. Het is een geschenk van u, maar tegelijkertijd hebben ze zorgen. En dat weet u. En geef dat ze dan mogen ervaren dat gij dit kind aan hen toevertrouwd hebt als de grote schepper aller dingen. En dat dit kind ook tot dat grote scheppingsdoel gebracht mag worden en uw kind mag worden. En dat daartoe ook de opvoeding van Wim en Jacomine gebruikt mag worden, zodat ze zich mogen verblijden in uw grote daden. Wilt u ook helpen om het kind te voeden en op te laten groeien, en geef daar geduld en liefde en zorg voor. Heren, zo dragen we ook onze oude zuster Veltoen aan u op, die 90 jaar mocht worden. Heren, u weet dat ze zwak van geest is, en we bidden u voor haar of gij haar wilt sterken en of gij tot haar ziel wil spreken van uw heil. Dat heeft zij nodig. Daar worstelt ze om, dat weet u, o Heere. En we bidden u of gij in die worsteling toch mee wil komen door uw lieve geest aan haar te schenken, opdat het woord kracht mag doen in haar hart. Zo leggen we alle noden voor u neer in het midden der gemeente. Of gij toch wilt opstaan over ons en onze kinderen en kleinkinderen, allen die eenzaam zijn, die het moeilijk hebben. We bidden u ook voor hen die in de zorg werken. O Heere, wilt gij toch een keer ten goede geven? Zo dragen we ook de gezinnen aan u op, of gij ze wilt helpen, als de kinderen ook les krijgen thuis. Heere, geef dat dat gezegend mag worden. Ook het ambtelijk werk dat gedaan wordt, bekroon het met uw onmisbare zegen. Wees met de gemeente, maar ook met allen daaromheen. Met ons arme volk. O Heere, geef toch dat we de sprake eens mogen vernemen die er uitgaat van het coronavirus. En dan bidden we ook voor deze wereld die bloedt uit duizend wonden, waar een grote hongersnood dreigt. Het zijn de voetstappen van de komende Christus. Nog is het einde niet. En u roept het ons toe, die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Daarom bidden we u voor de verdrukte en de vervolgde kerk, maar ook voor de kerk in het Westen. Op een bepaalde manier worden wij nu ook beproefd, o Heere, of we trouw zullen blijven aan de waarheid. En wij bidden u of gij ons getrouwmakende genade wil schenken. En dat ook onze ambtsdragers een middel in uw hand mogen zijn, om daartoe op te wekken en voor hen te bidden. Dat uw volk en kinderen ook gedurig in de binnenkamer gevonden mogen worden, om zo ook de noden van de gemeente, maar ook van land en volk en van Israël en van deze wereld u voor te leggen. Ook onze overheden, we dragen ze aan u op. Wilt gij hen sterken en wijsheid geven? Onze koning met zijn gezin, ontfermt u zich over hen. Ja, hoor ons gebed niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar enkel en alleen uit genade, om Christus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 77. Psalm 77. En daarvan de versen 5 en 6. Zou de Heere zijn gunst genoten, dacht ik dan altoos verstoten, niet goed gunstig zijn voortaan, nimmer ons meer gadeslaan? Zouden zijn beloftenissen verder aan vervulling missen, vruchteloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht? Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheden door zijn gramschap afgesneden? Ik zei daarna, dit krenkt mij het leven, maar God zal verandering geven. De Allerhoogste maakt het goed, na het zure geeft hij het zoet. Wij noemden nu versen 5 en 6 van Psalm 77. Straks na het amen van de prediking, het 7e vers van Psalm 27, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heere, God vrucht de schaar houdt moed. Hij is getrouw de bron van alle goed, zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer. Het is het 7e vers van Psalm 27. Geliefde gemeente, hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels kunnen we in tweeën knippen. Namelijk de paragrafen 1 tot en met 8, zoals we die tot nu toe behandeld hebben. En daarin beleidt, dus de paragrafen 9 tot en met 15, gaat in op de vraag: en kunnen daar de zijnen ook persoonlijk gevoelig van verzekerd worden? En daar gaat het over in de paragrafen die we ook met elkaar behandelen. Verzekerd van Gods bewaring. Het is zeker dat ze bewaard worden, maar beleven ze dat ook? Daar gaat het over. We staan stil bij een drietal gedachten. Ten eerste bij beleden, verkregen, ten tweede en ten derde bestreden. Dus verzekerd van Gods bewaring, dat wordt beleden, verkregen, paragraaf 10, en bestreden, paragraaf 11. We lezen met u dus de paragrafen en we proberen dan daar wat over te zeggen, met de hulp des Heren vanuit het woord ook en vanuit de geschiedenis die we samen gelezen hebben. Nog een keer stelt paragraaf 9 twee dingen vast. Namelijk dat de uitverkorenen bewaard zullen worden tot de zaligheid. Dat hebben wij inmiddels gehoord. En dat die ware gelovigen, staat er, ook zullen volharden in het geloof. En allen die Gods woord onderzoeken en dat nagaan bij de Bijbelheiligen, die zullen dat beamen, die zullen dat ook ontdekken, die zeggen: ja, dat is duidelijk in de Bijbel op te merken, dat de Heer zijn uitverkoren kerk bewaart. En dat hij te midden van alle strijd en moeite en verdriet en aanvechtingen zijn kind bewaart bij het ware geloof. Dat is een wonder. En dat beleidt hier de Dordtse leerregels tegenover haar vijanden, de vijanden van de waarheid. En een van die vijanden van de waarheid, dat is de Roomse kerk, gemeente. De Roomse kerk die laat het namelijk afhangen van uw goede werk. Of u voldoende goede werken in voorraad hebt. En ook tegenover de remonstranten. De remonstranten die laten het namelijk afhangen van uw wil. Of u dat ook daadwerkelijk wil. En of u dat ook daadwerkelijk in eigen kracht volhoudt wat God tot nu toe aan u gegeven hebt en gesproken hebt. Maar Gods woord leert ons duidelijk anders. We hebben vorige keer in paragraaf 8 drie dingen genoemd. Het ligt vast in de raad van God, in het eeuwige welbehagen van God. Dat was het eerste. Het ligt vast in de doorboorde handen van Christus, namelijk in zijn voorbeden. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En het ligt vast in het verzegelend werk van de Heilige Geest. Dat is dat de Heilige Geest het woord waar maakt in het leven van de zijnen. Maar nu gaat het over de vraag: in hoeverre kan een mens dat nou voelen en beleven? En voordat de Dordtse leerregels daarop ingaan, gemeente, beleiden ze allereerst dat dat inderdaad zo is. Dus voordat zij ingaan van hoe krijg je die gevoelige verzekering? En hoe gedraagt zich dan iemand wanneer dat zo bestreden wordt? Wil de Dordtse leerregels voor alles duidelijk maken dat dat echt bijbels is, dat een mens heel persoonlijk daar gevoelig van verzekerd wordt. Ja, dat kan. Luister maar wat ze zeggen. naar de mate des geloofs, waarmede zij zekerlijk geloven dat zij zijn en altijd blijven zullen, ware levende leden der kerk, en dat zij hebben vergeving der zonden en het eeuwige leven. Laten we daar eens naar luisteren wat hier staat. Ja, zeggen de vaderen. Ze kunnen daar gevoelig van verzekerd worden. Allereerst naar de mate des geloofs. Wat bedoelen ze daarmee? Dat bedoelen ze allereerst mee dat hen dat echte ware geloof geschonken is. En dat ware geloof, dat bestaat uit drie elementen, niet waar? Dat is namelijk kennen, toestemmen en vertrouwen. Dat is echt het kennen van God. Het toestemmen van de waarheid van Gods woord en daarop vertrouwen. Dat is zondag 7. Dus iemand die echt bekeerd is, gemeente, die krijgt liefde tot de waarheid. Die gaat die waarheid ook beamen. Die heeft een vermaak in dat woord van God. Als dat woord van God gelezen wordt en bepreekt wordt, dan zullen ze daar ook echt mee instemmen als zij lezen hoe een kind van God persoonlijk verzekerd wordt van Gods trouw in zijn leven. Denk aan Abraham bijvoorbeeld, als we dat dan zo lezen, als Abraham het spreken Gods hoort, toen hij 99 jaar oud was: ik ben God de Almachtige, Abraham, zijt niet bevreesd. Wandel voor mijn aangezicht. Ik ben u een schild, uw loon zeer groot, Abraham. Dan zeggen ze: ja, dat is zo. En ze beamen het dat God echt zijn kind vergeving van zonden schenkt. Als ze dat lezen van David, na die diepe val, en dat Nathan dan de belofte van de vergeving van zonden uitspreekt, geloven ze dat echt, dat dat waar is. En dat hij aan al zijn kinderen het eeuwige leven geeft. Vanochtend hebben wij nog gelezen van het sterven van Stefanus. Treffend was dat. En dat hij ook dan belijdt: Heere, ontvang mijn geest. Ze geloven echt dat het Gods geest is die met hun geest getuigt dat ze kind van God zijn. Dat geloven ze, die waarheid geloven ze. Naar de mate des geloofs zullen ze dat ook voor hen persoonlijk leren geloven. Wat wordt daarmee bedoeld met die uitdrukking, naar de mate des geloofs? Nou, daar bedoelen de vaderen mee dat er soorten geloven zijn. Nee, ik bedoel hier niet het tijdgeloof en het historisch geloof en het wondergeloof. Maar je zou het kunnen duiden met de gestalten van het geloof. Een zwak geloof. Een sterk geloof. Een klein geloof. Een groot geloof. En daarmee geven ze aan met dat woordje naar de mate des geloofs, dat er schommelingen zijn in het geloofsleven. Maar het minste geloof, hoe zwak het ook is, kent zekerheid. Welke zekerheid dan? De zekerheid in zichzelf? Nee, de zekerheid wie God is en wat God gesproken heeft in zijn woord. Dat zeggen de Dordtse vaderen ook. Waarmede zij zekerlijk geloven. En dat bedoelen ze mee de werkzaamheid van het geloof, dat de Heilige Geest werkt. Het is dus geen koud, dood, verstandsgeloof dat allerlei conclusies trekt. Maar het is een werkzaam geloof. Ze zijn werkzaam door het werk van de Heilige Geest in hen met het woord. En dan vervolgt artikel 9 dat zij altijd zijn en zullen blijven ware levende lidmaten der kerk. Want dat zien ze in Gods woord. Dat zullen ze beamen als ze dat horen preken. Als de dominee zegt, jongens en meisjes, Gods kinderen zullen de genade van de wedergeboorte nooit meer kwijtraken. En als je dan liefde hebt gekregen tot de waarheid, dan zeg je daar amen op. Dan zeg je, dat is zo, dat geloven wij. Het gaat nu eventjes om de objectieve waarheid, hè. Dat ze die geloven. En dat geldt ook voor het volgende, dat zij hebben de vergeving van zonden. Dat God die hen beloofd heeft, kom dan en laat ons tezamen rechten. Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. Al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte sneeuw. En wanneer we de liefde tot de waarheid hebben, dan geloven wij dat Gods kinderen echt de vergeving van zonden hebben in Christus. Als een objectieve waarheid. En het eeuwige leven. Dat is het wezen van het geloof, namelijk ook in Christus. En dat leert onze catechismus zo kostelijk als het gaat om de inhoud van dat geloof. Waaruit weet gij dat? Dan staat er uit het heilig evangelie. Daar richt het ware geloof zich op. Het richt zich ook op het voorwerp van het geloof en dat is Christus gemeente. Ja en amen zeggen hen die de liefde tot de waarheid hebben. Alles ligt in hem om wel getroost te leven en straks eenmaal zalig te sterven. Maar als het dan gaat om de worsteling gemeente, in hoeverre bent u daar nou persoonlijk van verzekerd? Dan blijkt dat deze waarheid niet een gestolde waarheid is. En wat bedoel ik daarmee? Dat zomaar zonder meer dan ook toegepast wordt op je eigen ziel. Het doodgeloof, het verstandsgeloof, gemeente, kan dat heel makkelijk. Die zijn vaak ook veel zekerder dan dat werkzame, schommelende geloof van Gods kinderen. Dat dood en dat concluderend geloof heeft niet zo'n last van zichzelf en van de binnenpraters en de duivel en de aanvechtingen. Zij geloven per conclusie. Ik ben een zondaar en Christus is voor zondaren gestorven, dus hij is voor mij gestorven. Dat geloof ik, dominee. Maar je hoort er nooit de worsteling in. Van de drie stukken, zoals onze catechismus dat leert. Dat zij ontdekt zijn aan hun zonde en ellende en hoe ze in die ontdekking de worsteling kennen van hoe kom ik daarvan verlost. En hoe krijg ik nou deel aan dat heil dat in het evangelie gepredikt wordt. En ook na ontvangen genade, gemeente, als de Heer in je leven gekomen is, dan is dat een worsteling. Dat zien wij zo treffend geïllustreerd in Lucas 7 dat we samen gelezen hebben. Die vrouw, die zondares, die binnenkomt in het huis van Simon de Farizeeër. Dat is geen onbekeerde zondares. Maar dat is iemand die dat ware geloof deelachtig is geworden. Er zijn wel verklaarders die denken dat het hier gaat om Maria Magdalena, van wie 7 duivelen uitgevaren zijn. Hoe weet u dat, dominee? Nu, de Heer Jezus die zegt later tegen Simon de Farizeeër, haar zonden zijn haar vergelen die velen waren. En in zijn spreken grijpt dan Christus terug op wat er gebeurd is in het verleden. In het leven van deze zondares. De Heer is in haar leven gekomen. De Heer heeft krachtig ingegrepen in haar leven. En toen is de belofte van het evangelie gaan spreken. Want zij was een zeer zondige vrouw. Zo stond ze bekend. Dat ook de vergeving van zonden overvloediger zijn
dan haar zonde. Maar het blijkt dat zij het voor zichzelf zo moeilijk kon geloven. Maar blijkt dat uit? Dat blijkt uit het feit dat zij zo tot Christus was gekomen, aan zijn voeten terechtgekomen om daar nu van verzekerd te worden. Een gevoelige verzekering daarvan te mogen ontvangen. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Want in onze tweede gedachte, gemeente, wordt die vraag dan opgeworpen: en hoe ontvangt iemand dan zo'n gevoelige verzekering? Want het is nogal wat artikel 9 heeft beleden. Namelijk een gevoelige verzekering dat God mij tot het einde zal bewaren. Een gevoelige verzekering van dat ik altijd een levend lidmaat zal blijven. Een gevoelige verzekering van de vergeving van zonden en van het eeuwige leven. Hoe geeft de Heere dat dan in het leven van de zijnen? Nou, artikel 10 gaat allereerst zeggen hoe dat niet gebeurt. Ja, waarom moet dat nou, zegt iemand, altijd eerst maar zeggen hoe het niet gebeurt? Dat is om u te waarschuwen. En dat wij ook daarop letten, gemeente, om niet in die strik des duivels te vallen. Ik gebruik met opzet het woord verzekerdheid, omdat de Duitse leerregels dat ook doen. Lees het antwoord maar. Hoe niet? Nu, dien volgens, en dat betekent daarom, spruit deze verzekerdheid niet uit enige bijzondere openbaring, zonder of buiten het woord geschied. Waar waarschuwen onze vaderen hiervoor? Voor bijzonderheden. Buiten het woord om. En waar denken ze hier dan aan? Ze denken hier aan buitengewone mystieke ervaringen, waardoor mensen denken dat zij een stem horen of een gezicht zien. Dat was heel populair in de Romeinse mystiek. Rome leerde dat een mens nooit echt zeker kon zijn van zijn zaligheid. Dat echt een zeldzaamheid is als iemand daar zeker van is dat hij goed heen zal reizen. En Rome leerde dan dat kon je pas echt zeker weten wanneer je een bijzondere ervaring had meegemaakt. En zij verstonden daar dan onder dat ze zeiden van dat je een hoorbare stem had gekregen, of een visioen had gekregen, of een droom had gekregen. En dat je in zo'n visioen, zo'n droom van Gods wegen te horen krijgt: u bent een kind van God en u komt in de hemel. Nee, zeggen onze vaderen, zo gaat dat niet. En dat was bij de remonstranten ook het geval. De remonstranten die kwamen ook met die troosteloze leer dat een kind des Heeren het nooit zeker kon weten dat hij tot het einde toe bewaard zou worden door God. Dat hij het nooit zeker kon weten of hij altijd een levend lidmaat zou blijven van de kerk. En dat die vergeving van zonden nu altijd vast lag bij God vandaan en het eeuwige leven. Nee, zeggen de remonstranten, dat gebeurt niet. Dat is een zeldzaamheid. Of je moet een bijzondere ervaring hebben buiten het woord van God om. Bijvoorbeeld dat je een kruis ziet in de lucht. Of dat je een bepaald gezicht krijgt buiten het woord van God om. Een verschijning op je bed. Typisch ook de gedachte van de wederdopers en de dopersen, de geestdrijvers. De geestdrijvers in de tijd van de reformatie, die zagen de Bijbel eigenlijk meer als een soort papieren paus. Ach, zeiden ze, de Bijbel, dat is een boek voor beginners. Maar de meest vergevorderden, die kunnen het zonder de Bijbel. Dat is juist een teken dat iemand verder gevorderd is als hij buiten Gods woord om gemeenschap heeft met de levende God. Gemeente, het klinkt o zo vroom, maar het is o zo onbijbels. En het is o zo oncontroleerbaar. Houd dat goed vast. Oncontroleerbaar als zulke dingen verteld worden. En daarom is het zo belangrijk om te luisteren naar hoe dan wel. Hoe dan wel? Nu, artikel 10 geeft ons daar onderwijs in. Allereerst zeggen ze door woord en geest. En dan moeten we dat hele stukje lezen, dat hoort bij elkaar. Maar uit het geloof aan de beloften Gods, die Hij in zijn woord zeer overvloedig tot onze troost geopenbaard heeft, uit het getuigenis des Heiligen Geestes, die met onze geest getuigt dat wij kinderen en erfgenamen Gods zijn. Wat bedoel ik als ik zeg, we moeten het hele stukje lezen? Dan bedoel ik dit mee, gemeente, dat woord en geest bij elkaar genomen moeten worden in dit stukje. Want die gevoelige verzekering die op een Bijbelse wijze geschonken wordt, gaat niet buiten het woord om. Maar ook niet zonder het getuigenis van de Heilige Geest. Die gevoelige verzekering is niet maar een automatisme. Daar moet je ook weer voor oppassen. Wat bedoel ik dan? Nu dat je gaat redeneren, de Bijbel staat toch vol beloften. En ik kan toch een belofte kiezen. En die kan ik toch dan op mijzelf toepassen. Op het moment dat het mij van pas komt. En dat het bij me past. En dan heb ik toch vastheid in het woord. Als ik dat geloof, dat ik dan ook zalig zal worden. Hoort u wat daarin ontbreekt? Nee, er ontbreekt niet dat ze zich richten op het woord. Je hoort hier niet van een bijzonder gezicht buiten het woord om. Ze nemen het woord wel op de lippen. Maar wat ontbreekt daaraan? Het werk van de Heilige Geest. Het is echt niet zo dat de Bijbel een soort winkel is waar je zomaar van alles uit de schappen kunt halen. Vergeef me de uitdrukking. Want dat doet tekort aan het genadekarakter van het evangelie. De Heere leert zijn kerk dat hij uit genade gaat spreken tot de ziel. En niet uit verdienst. Niet uit werkheiligheid. Omdat ik zo aan Bijbelstudie doe. Dan zal dat de oplossing zijn. Begrijp me goed wat ik bedoel. Dat het niet verkeerd is natuurlijk om aan Bijbelstudie te doen. Maar dat wij niet menen vanuit een stuk werkheiligheid zo de zekerheid, die persoonlijke gevoelige zekerheid, naar ons toe te halen. Nee, gemeente. Dat zou ook een strijd zijn met de vrijmacht van God. Want ik bepaal dan op een bepaald moment of ik een gevoelige verzekering wil hebben of niet, als ik zo met de Bijbel omga. Maar zo is het niet. Dat bepaalt God vanuit zijn vrijmachtig welbehagen, gemeente. En daarom benadrukken ook onze vaderen dat dat niet zonder het getuigenis gaat van de Heilige Geest. En dan halen ze hier Romeinen 8 aan. In Romeinen 8 staat namelijk, die geest getuigt met onze geest dat we kinderen Gods zijn. En als wij dan het verband van die tekst lezen, dan kun je vragen, welke geest is dat dan die getuigt met onze geest dat we kinderen Gods zijn? Dan is dat de Heilige Geest uiteraard. Maar dan spreekt daar de Paulus van tweeërlei werkingen van de Heilige Geest. De geest der dienstbaarheid en de geest der aanneming. En van beide werkzaamheden zijn Gods kinderen geen vreemdeling. Zij kennen ook de geest der dienstbaarheid. En die geest der dienstbaarheid die wordt in de toeleidende weg tot de kennis van Christus in het hart gewerkt. Dat is die geest die de wet gaat gebruiken. De geest der dienstbaarheid. Om vrees te wekken in het hart. Dat ik tegen God gezondigd heb. Dat ik nergens geen recht of aanspraak op heb. Die geest der dienstbaarheid. Die geest der dienstbaarheid, je zou het zo kunnen zeggen, die maakt de ziel klaar voor het evangelie. Pas klaar. Voor het eerst. Maar ook telkens weer opnieuw. Zodat er plaats komt voor de belofte van God. En dan geeft hij dat woord. En dat woord, dat wordt op een wijze geschonken dat die geest daarin meekomt. En dat die geest daarin het geloof werkt. Dat het geloof, dat woord, mag omhelzen als Gods woord. Waardoor het geloof God voor waarachtig houdt, dat het nou niet alleen voor anderen is, maar ook voor mij is. En dan ontvangt de ziel ook een persoonlijke, gevoelige verzekering daarvan. Dat nou die belofte ook voor hem, voor haar is. En dat wordt ook herhaald, gemeente, in het leven van Gods kinderen. We kunnen daar een voorbeeld van noemen. Bijvoorbeeld Psalm 35, daar lezen wij dat. Dat die dichter in zijn strijd roept, twist met mijn twisters, hemelheer. Ik kom daar straks nog wel even op terug, op die strijd. Maar waar het mij om te doen is dat die dichter ermee worstelt. Want wat zegt hij? Zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Zeg tot mijn ziel. Voelt u de worsteling en de strijd daarin, gemeente? Dan had die dichter van Psalm 35 nou behoefte aan. En dan zeggen onze kanttekeningen, als het gaat om de vraag, hoe zal dan de Heere dat zeggen tot zijn ziel? Dan zeggen de kanttekeningen, namelijk betuig dit door uw Heilige Geest in mij. Toen sprak God met kracht in mijn ziel. Ja, maar dominee, is dat niet een beetje hetzelfde als de Roomse mystiek en zoals de remonstranten dat leren? Nee, want zij zeggen, dat gaat buiten het woord om. Maar de Duitse vaderen zeggen, nee, woord en geest. Zeg op mijn ziel door middel van uw woord, Heer. Ik ben uw heil alleen. En dat zien we ook geïllustreerd bij die zondares. In wie leven de Heere reeds gekomen was. Maar rekende maar op dat zij in haar strijd om te staan naar die persoonlijke gevoelige verzekering gedreven is door de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest haar drijft in het gebed. En dat de Heilige Geest haar ogen opent. Bij hem moet je zijn. Je moet aan zijn voeten terechtkomen. En dat de Heilige Geest haar de vrijmoedigheid des geloofs geeft. Om dwars door de hindernis heen te dringen door het waarachtig geloof. Want ja, de Heer Jezus was op dat moment bij Simon de Farizeer. En als er toch één plaats is waar zij absoluut niet welkom was, dan was dat wel in het huis van die Simon de Farizeer. Die op haar neerkeek. maar door de aandrijving van de Heilige Geest, die het geloof oefende, drong zij door tot aan de voeten van Christus en al wenende kwam zij daar aan zijn voeten. En Simon de Farizeeër die zegt: als hij echt een profeet is, als hij echt alwetend is, dan weet hij op dat moment wat voor een vrouw er aan zijn voeten ligt. Nou, dat weet hij hoor. Dat weet hij. Misschien is er ook wel onder onze hoorders zo'n aangevochten ziel die zo bevreesd is. Die zegt: ja, ik geloof wel dat de Heere begonnen is en dat de Heere gesproken heeft in mijn leven, maar het wordt zo aangevochten en bestreden. Ik ben het zo kwijt. Waar moet je dan zijn? Dan moet je aan zijn voeten terechtkomen die alles weet. Waarvan de Farizeeër zegt: hij weet het niet, hij is geen echte profeet. Maar hij weet het juist wel. En dat laat hij dan blijken ook door tot haar te spreken. Want wij lezen in vers 48, nadat hij gelijkenis heeft uitgesproken en nadat hij verklaard heeft waarom zij zich zo gedraagt, dan keert hij zich in vers 48 tot haar en hij zegt heel persoonlijk tegen haar: uw zonden zijn u vergeven. Kijk, en daarom hebben wij dat ook gezongen, gemeente, met Psalm 119. Dat geeft aan mijn hart vertroosting, geest en leven. En misschien is er wel een heimwee onder een kind van God in ons midden die zegt: ja, daar verlang ik naar, dat de Heere weer eens tot mijn ziel spreekt. Vraag dan maar ook om ontdekkend licht. Waarom het zo stil is in uw leven. Wat hebben we toch telkens weer nodig, dat de Heere daar weer plaats voor gaat maken. En dan gebruikt hij ook allerlei wegen voor gemeente om toch weer te spreken in het hart en leven van kindes Heren, zodat die persoonlijke gevoelige verzekering door woord en geest ervaren wordt. En dan noemen onze vaderen ook nog een tweede. Dat is door een godzalige levenswandel, zou je kunnen zeggen. Lees maar mee. Eindelijk uit de ernstige heilige oefening van een goede conscientie, dat is je geweten, en van goede werken. Het woord conscientie heb ik wel eens uitgelegd, hè, dat betekent weten. En dan zijn het er twee die het weten. Twee die het weten. Welke twee zijn dat? Nou, dat ben je zelf en dat is God. En waar gaat het hier dan over? Dan gaat het hier over je levenswandel. Want ja, kijk, de hypocriet die wil graag hebben dat de buren het weten en dat de gemeente het weet en dat zijn collega's het weten dat hij een vrome man is. Daarom gaan ze ook op de hoeken van de straat staan om te bidden opdat ze van de mensen gezien zouden worden. Maar het is veel belangrijker dat er twee zijn die het weten. Dat er een hartelijke begeerte in het hart gewerkt is door de Heilige Geest om in al je doen en laten de Heere te vrezen. Om in al je doen en laten oprecht te mogen wandelen, niet naar sommige van Gods geboden, maar naar al de geboden Gods. En dat je een hartelijke begeerte hebt om eens vruchtbaar te mogen zijn. Kijk, en daarom hebben ze het juist ook. Als het gaat om hoe wordt een mens gevoelig verzekerd dat hij een kind des Heren is, op dit punt de leiding van de Heilige Geest zo nodig. Uw goede geest geleide mij in een effen land. Dat betekent een vlak veld, zodat ik iedereen recht in de ogen kan aankijken, Heer. En dat ik in de binnenkamer met Ischia kan zeggen: Heere, u weet toch dat ik oprecht van hart en wandel ben geweest en voor uw aangezicht geleefd heb naar uw geboden. Niet om zichzelf daar een complimentje in te geven, maar een oprechtheidsbetuiging, zoals we die in de psalmen ook dikwijls aantreffen. Weet toch, Heere, dat ik alleen maar in de kracht van Gods geest strijd tegen mijn inwonende zonden. Dat ik het absoluut niet in eigen kracht kan. Heere, u weet toch dat ik niet in eigen kracht opgewassen ben tegen de duivel en de verleidingen deze wereld. Heere, u weet toch dat ik alleen maar door de gebedsgenade des Heilige Geestes echt kan komen tot een waar gebed. En wat een worsteling dat voor me is. U weet toch, Heere, dat ik alleen maar door genade mij kan wachten voor de zonde. Dat ik zelf absoluut niet in staat ben om één ogenblik staande te blijven. Ach, Heere, ik begeer toch alleen maar uw gunst en uw goedkeuring over de keuzes die ik maak in mijn dagelijks leven. En de wegen die ik insla. Ach, Heere, u kent mij ook. Mijn boze vlees daarin. En ik begeer toch met een oprecht geweten, een vrij geweten te strijden tegen de zonde, de duivel en mijn boze vlees in de wereld. Ze leren hoe langer hoe meer op dat punt wat de Heere zegt in zijn woord. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Kijk, gemeente, en als we dan daarover nadenken dat de twee middelen zijn waardoor de Heer een zielgevoelige verzekering geeft, namelijk door zijn woord en geest, door plaats te maken voor dat dierbare woord, door de werking, door het getuigenis van de Heilige Geest, dat de Heilige Geest in je hart fluistert, dat is nou ook voor u. Dat is nou ook voor jou. En het tweede, dat in die tere levenswandel de Heere zijn nabijheid laat gevoelen in het hart. Zijn liefde laat gevoelen. Dan eindigt artikel 10 zo treffend, namelijk: en zo de uitverkorenen Gods deze vaste troost in deze wereld niet hadden. Dat zij de overwinning behouden zullen. Hoeveel verliezen ze ook lijden. Maar dat ze de overwinning zullen behouden. Mits schaders dit onbedriegelijke pand der eeuwige heerlijkheid zullen behouden. Omdat God dat in zijn woord heeft vastgelegd. Zo zouden zij de ellendigste van alle mensen zijn. Wat is dat een troosteloze leer, de leer van de remonstranten, vindt u niet? En ik hoop dat Gods kinderen dat hoe langer hoe meer mogen zien vanuit het woord van God. Daartoe heeft de Heere zoveel bijbelheiligen ons voorgesteld. Hij zegt iemand, maar dominee, dat hebben ze toch niet altijd. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Nou, inderdaad. En daarom zijn die Dordtse leerregels ook zo pastoraal. Zij hebben daar oog voor, gemeente. Dat ze dat niet altijd hebben. Ik noem twee voorbeelden uit de Heilige Schrift. Ik lees in Psalm 31, vers 23. Ik zeide wel in mijn haast en ik ben afgesneden van voor uw ogen. Dat is David. Zo beleefde hij dat op dat moment. Wat zal hij voor een gevoel gehad hebben? Echt een doodgevoel. Echt een gevoel van, zal er ooit wel wat in mijn leven gebeurd zijn? Ik zeide in mijn haast, ik ben afgesneden van voor uw ogen. Er is nooit wat van God bij geweest. Kan een mens zeggen. Psalm 77, vers 10. Waar Asaf klaagt, heeft God vergeten genadig te zijn. Is wat? Heeft hij zijn barmhartigheden door toorn toegesloten? Nee, Asaf. Nee. Nee, echt niet. Maar zo beleefde Asaf dat wel. Hij voelde het niet. Die verzekering. Die gevoelige verzekering dat God gezegd heeft, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, Asaf. Wat er ook gebeurt in deze wereld en wat er in jouw leven ook gebeurt, Asaf. Zal God vergeten zijn genadig te zijn? Zou hij zijn barmhartigheden hebben toegesloten? In de waarneming van jezelf, dan zeg je: Heer, ik heb dat verdiend. En wij zien ook dat in Lucas 7 de bestrijders niet stilzitten. Hoe komt dat? Zo vragen onze dorse vaderen. Nu, dan noemen ze twee oorzaken. De eerste oorzaak die ze noemen is de onderscheiden twijfelingen des vleeses. En de tweede is de zware aanvechtingen. Het zijn dus twee dingen. Dat eerste, die onderscheiden twijfelingen des vleeses, dat komt van binnenuit. En dat andere, die aanvechtingen, dat komt van buitenaf. Eerst maar dat eerste. Twijfel. Dat zetelt dus in het vlees. Zo zegt artikel 11. Daar wordt in de Bijbel altijd mee bedoeld het verdorven, zondige bestaan. Het vlees wat Gods kinderen nog bij zich dragen. Wat zetelt daar dan in? Het ongeloof. En de blindheid. En de onkunde. En dat blijft leven. Die overblijvende zonden die zo krachtig gevoeld kunnen worden in het hart van een kind des Heren, waardoor hij gaat twijfelen. Als de zonde levend wordt, door de scherpe ontdekking van de wet, en dat hij dat niet tegen kan houden, hij wordt nog bewaard voor de uitleving. Maar als de inleving moet als wilde dieren door je hoofd en in je hart, en je bent nog zo ongeoefend in het geestelijke leven, wat denk je dan? Dan denk je toch, kan dit gepaard gaan met genade? En dan, ja, dan kan het toch zo zijn dat hij alles in één keer kwijt is. Dat je zegt, ja, heb ik mezelf niet bedrogen? Heeft God wel gesproken in mijn leven? Als ik dan naga wat er in mijn hart leeft voor goddeloosheid. Als ik mijn Adams bestaan krijg in te leven. Dan gaan ze twijfelen. Een andere oorzaak kan zijn. Als ze iemand anders horen. Die veel meer beleefd heeft. Dan dat zij of hij beleefd heeft. En als ze zich daar dan mee gaan vergelijken, dat ze dan gaan twijfelen. Zou het met mij wel dan in orde zijn, als ik dat zo hoor? Dat is ook een oorzaak waardoor er twijfel kan ontstaan. Dan zal het bij mij wel helemaal niks zijn. Nog een andere vorm van twijfel. Het kan zijn dat het door onbekende oorzaken gebeurt dat God zijn aangezicht voor een tijd of langere tijd verbergt. En dat er droefheid in het hart komt, dat je niet direct kunt verklaren waarom God niet spreekt, waarom alles zo op afstand blijft. Je gaat naar de kerk, je buigt je knieën. Je leest het woord van God, maar het doet niets, het doet geen kracht. Dat God zich voor een ogenblik terugtrekt en de gevoelige genade inhoudt. Gemeente, het zijn maar een paar voorbeelden die genoemd worden om even aan te geven wat de praktijk is van hen die geen onbekenden zijn van het spreken Gods in hun leven. En ook geen onbekende zijn van een gevoelige verzekering dat God in hun leven echt gesproken heeft. Dat dat kracht gedaan heeft. Maar dat er door de onderscheiden twijfelingen des vleeses. Die verzekerdheid, die gevoelige verzekerdheid kwijtgeraakt zijn. Een andere oorzaak die genoemd wordt is de zware aanvechtingen. Wat wordt daarmee bedoeld? Daar wordt de strijd van buitenaf mee bedoeld. En die komen van de duivel. De duivel die zit niet stil om de troost van Gods genade weg te roven bij Gods kinderen. En de duivel die gebruikt daar mensen voor of situaties voor. Dat zien wij hier ook in die geschiedenis van Lucas 7. Daar wordt Simon de Farizeeër gebruikt. En wij lezen dat hij bij zichzelf zegt, fluisterend zouden wij zeggen, wie is deze dat hij meent dat hij de zonde kan vergeven? En zal die bestreden vrouw, die met haar droefheid en haar strijd aan de voeten van Christus gebracht was en het woord uit zijn mond heeft gehoord, dat niet gehoord hebben, dat niet gemerkt hebben? En dan zien we dat de duivel daar Simon de Farizeeër gebruikt om die arme vrouw opnieuw weer in een troosteloze toestand te brengen. Ik las een treffend voorbeeld bij Maarten Luther. Maarten Luther die schrijft op een gegeven moment naar een zekere Barbara Lieskirchen. Zij leed aan een ziekte, die vrouw. Nee, ze leed niet aan de pest die toen de tijd woedde, zoals nu het coronavirus in onze samenleving. Maar aan een ziekte waarvan Luther schrijft dat hij daar zelf voor in het ziekenhuis had gelegen. En daarom begreep hij die vrouw zo goed. Hij kon uit ondervinding haar helpen goede raadgevingen te geven hoe ze met die ziekte om zou gaan. En hij vertelde haar waar die ziekte vandaan kwam, waar ze van leed. Die komt uit de hel, zo schrijft Luther aan haar. Veroorzaakt door de duivel. Wat was dat voor een ziekte? Dat was dat de gedachte bij haar ging postvatten dat zij geen uitverkorene is. Daar moet je over nadenken. Je gaat naar de kerk. Je buigt je knieën. Je onderzoekt het woord van God. Je probeert Gods kind te ontmoeten. En telkens hoor je maar een dwingende stem die zegt, zinloos. Want u bent geen uitverkorene. Luther zegt, ik heb er ook voor in het ziekenhuis gelegen. Luther heeft er dus last van gehad. En wat is dat een zegen, gemeente, als we zo'n herder en leraar ontmoeten die geen vreemdeling is van deze aanvechting. En dan geeft hij een goede raad. Hij zegt heel resoluut, zulke gedachten komen niet van God. Hij laat een mens niet toe om in te blikken in het raadsbesluit van God. Hij zegt, die gedachten komen van de duivel. Dat is al heel belangrijk. Het tweede wat hij zegt, en als zulke gedachten komen en het hart benauwen, dan moest men alle zorgen op de Heere werpen. En het derde wat hij noemt is, wees tegenover de standvastigheid van de duivel standvastig in het belijden van het eerste gebod. Wat staat er in het eerste gebod? De Heere uw God zult gij dienen. Hem alleen. En niet de duivel dus. Want als je de duivel gelooft, zo schrijft Luther, dan overtreed je het eerste gebod. Waar staat het in de Bijbel, zegt hij, dat je de duivel moet vertrouwen? Dat vind je nergens in de Bijbel. En daarom stuur hem weg. En ten vierde zegt hij, vooral moet u het oog hebben. Onder alle geboden van God is dit het hoogste, namelijk dat wij zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, voortdurend voor ogen moeten stellen. Hij schrijft, in hem is de liefde Gods geopenbaard. Hier leert men de eigenlijke betekenis van de verkiezing kennen. Geloof mij, zegt hij, schrijft hij aan Barbara Lieskirchen, als u in uw hart geroepen bent, dan bent u een verkorene. En als deze vurige gedachten der slangen uw hoofd vervullen, dan moet ge niet letten op die gedachten en op die slangen, maar uw ogen richten op die verhoogde slang. Juist in de verkiezing ligt Gods heil. Juist in de verkiezing ligt de volharding der heiligen. Dus twee oorzaken, namelijk de twijfelingen des vleesjes en de aanvechtingen van de duivel, die dit volle betrouwen des geloofs en deze zekerheid der volharding niet altijd gevoelen. Maar God, dat is het slot, leest mee, de Vader alle vertroosting, laat hem boven hetgeen zij vermogen niet verzocht worden. En wat is dat een troost? Dat kan voor de waarneming soms anders zijn. Dat je zegt, deze verzoeking is mij te zwaar, Heere. Maar hij geeft met de verzoeking ook de uitkomst. En wekt in hen de verzekerdheid der volharding door de Heilige Geest wederom op. Juist, zeggen onze kanttekeningen bij Romeinen 8. In tijden van hun diepste vernedering en in hun zwaarste aanvechting. Getuigt deze geest met onze geest dat we kinderen God zijn. Ja, gemeente, wat is dat toch een troost voor al Gods kinderen. En wat is dat ook jaloersmakend voor hen die daar nog geen kennis aan hebben. Gods kinderen dan ook daar getuigenis van mogen geven. Ook als ze aangevochten en bestreden zielen tegenkomen. En dat zij het mogen beamen. Samen gaan zingen met Psalm 27 vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Amen. Dank te zeggen dat u ons deze dag weer ondersteund hebt. Ga met ons als we deze plaats verlaten.
en achtervolg uw woord met uw onmisbare zegen. En doe niet naar onze zonden en ongerechtigheden, maar zie ons aan in dat dierbare bloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. En onze slotzang is Psalm 138 en daarvan het vierde vers, 138 vers 4. Ik lees even de eerste regels voor: als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. De zegen des Heeren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige, troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.